Welkom bij de 9e aflevering van de podcast Zo is het leven. En deze keer weer een intens verhaal waar je als kind eigenlijk de veiligheid van een gezin moet kunnen hebben, is die niet overal zo. En Jolanda vertelt over haar verhaal en wat daar met haar gebeurd is.
Jolanda, goedemorgen.
Goedemorgen.
Of is het al bijna goedemiddag? Je zit op je klokje te kijken.
Ja. Het is goedemiddag, 1:30.
Oh, het is alweer goedemiddag. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Bedankt voor je uitnodiging in jouw praktijk.
Ja, welkom.
Wij zijn op de lijn gekomen bij elkaar door Harold. Harold, volgens mij had hij bij jou foto's gemaakt.
Ja,
voor je praktijk en voor jou. En die zei, Benny, ik ken een mooi mens met een minder mooi verhaal. Dat het eigenlijk ook weer een mooi verhaal is. Ja. En misschien is het mooi dat jullie samen in gesprek gaan. Dus dacht ik, nou, we laten eens bellen, laten eens koffie drinken.
Ja.
En hebben we een mooi gesprek gehad. Het is nu alweer een uurtje verder, want we praten over van alles en nog wat met z'n tweeën.
Ja.
Er komen mooie verhalen naar boven al. En op een gegeven moment komt het moment om te gaan praten in de podcast. Dus bij deze we zijn begonnen. Welkom.
Ja, gaan we doen.
Vertel eens een beetje over wie jij bent en wat je op het moment doet, zodat de mensen eigenlijk weten van wie is Jolanda.
Ja, ik ben 49 jaar. Ik heb een eigen praktijk in Berkem. Op dit moment zoekende in hoe ik mijn praktijk verder vorm wil geven. En dan puur alles met mijn eigen proces te maken en het verhaal wat straks nog meer naar voren gaat komen. Ik wil vooral in mijn praktijk bewustwording, mensen bewust aanraken. En om dan gelijk maar het te benoemen waar het over gaat, het liefst mensen met een seksueel misbruik. Vrouwen, maar denk ook vooral aan de mannen die nog vaak vergeten worden, dat die ook wel degelijk slachtoffer kunnen zijn van seksueel misbruik. Ik denk dat voor heel veel mannen, vrouwen, het nog spannend is om überhaupt aangeraakt te worden. In welke vorm dan ook.
Mm-hmm.
En dat is waar ik heel blij van word, om die mensen mee te nemen. Ik ben geen psycholoog. Ik los niet het achterliggende probleem los ik op. Ik weet alleen uit eigen ervaring hoe intens moeilijk het voor mij is geweest om een massage bijvoorbeeld te ontvangen, om handen op mijn benen te voelen, dat ik dacht, dit zijn benen, dit is een lichaamsdeel van mij waar ik geen contact mee had. Ja, en daar ben ik in de loop der jaren niet op zoek, maar wel in ontwikkeld, in terechtgekomen. En eigenlijk heb ik altijd gezegd, ik wil graag de drempel verlagen voor deze groep mensen die het spannend vinden om gewoon überhaupt aangeraakt te worden, ergens te komen voor een massage, voor ontspanning te ervaren.
En hoe gaat het in praktijk, in jouw praktijk? Hoe gaat het dan?
Ondertussen ben ik erachter dat het heel breed kan zijn. Heel in de basis ben ik opgeleid als reguliere schoonheidsspecialiste. Ik ben absoluut geen schoonheidsspecialiste, daar heb ik niets mee. Ik ben uiteindelijk gaan specialiseren als Dr. Hauskart-therapeut. Dat komt vanuit een cosmetisch merk, maar ik vind hun behandelingsvorm, de manier, de zachtheid van aanraken en het lijf gaan voelen, ja, daar ben ik heel warm voor gelopen. En in dat concept vanuit het kopje schoonheidsspecialist heb ik ook vaak mensen gezien die dan bij mij op de tafel liggen. Dat ik denk, je bent hier wel omdat je hier graag wil zijn en het beeld wil hebben van mijn wenkbrauwen moeten geverfd worden. Maar jouw lijf vindt het niet fijn als ik naast de bank sta. En jouw lijf vindt het niet fijn als ik dichter bij jou kom. Dus in mijn beleving, zoals ik dat heb ervaren, maakt het niet zo heel veel uit meer welke behandelingsvorm je gebruikt. Het is vooral kijken wie je op de tafel hebt en wie er bij je binnenkomt. En daar ga ik kijken, wat kunnen we doen? Soms kunnen mensen wel de rugmassage ervaren, die kunnen wel andere onderdelen hebben, maar benen niet. En soms kan het zelfs armen zijn. is ook zo'n invulling dat mensen zeggen, ja, laten we vooral niet bij de benen beginnen. Waarom niet? Mensen kunnen een hele andere trigger hebben die op een hele andere plek zit.
Dus je merkt dus ook wel dat in de algemene wereld veel aannames over zaken zijn.
Absoluut.
Ja, nou ja,
volmondig ja.
Tot twee keer toe onze ontmoeting. De eerste ontmoeting, wij komen naar elkaar toe. Jij kwam op een fiets en ik kwam lopend. En toen dacht ik, wacht even. Geef ik nou een hand? Geef ik nou geen hand? Wat kan? Wat kan niet?
Ja.
En ik heb het eigenlijk even wat momenten overgelaten. Jij nam het ook gewoon lekker over.
Ja.
Vandaag had ik een petje op met de tekst. Toen dacht ik, ah, kan ik die wel opzetten? Kan ik die niet opzetten? En uiteindelijk maakt het jou ook niet uit. En kun je daar iets over vertellen wat jij graag, hoe jij graag zou willen dat mensen ermee omgaan? Met mensen met een achtergrond in het seksuele
negatieve ervaring.
Ja, negatieve ervaring, ja.
Ja. Dan wil ik nog wel echt benadrukken. Het gaat om mijn verhaal, mijn beleving, hoe ik dit ervaar. Dat kan natuurlijk voor iedereen totaal anders zijn. Wat ik net al benoemde, voor de een kan benen echt een drama zijn. En voor de ander kan dat echt oren of weet ik veel, hals zijn, wat de trigger is. Daarmee zeg ik ook altijd, blijf bij elke persoon gewoon steeds weer opnieuw gewoon kijken. Blijf opnieuw contact en verbinding maken en ga dat niet invullen. En hoe ik benaderd wil worden, ik wil dat ze met mij omgaan gewoon vrij. En dat ze ervan uit kunnen gaan dat ik een grens aangeef. En dat ik kan voelen als ik iets niet wil. En dat ik geen slachtoffer ben. Ik ben vooral geen slachtoffer.
Nee, voor jou dus eigenlijk, ga gewoon met mij om zoals je gewoon met andere mensen omgaat, waarvan je het ook niet weet. En ik geef wel aan wat ik wel niet oké vind. En dat geldt voor jou.
Ja.
En hoe zou je een advies geven voor andere mensen die misschien zelf die stap terugnemen? Of...
Ik denk als mensen iemand in hun omgeving hebben met een dergelijk verhaal, ga het vragen. Ga het vragen van, kan ik dit doen? Dan blijf je iemand anders positie houden. En anders wordt het overgenomen.
Ja.
Het wordt zo vaak overgenomen. En wat ik zelf ook heb ervaren als ik zei, wat ik steeds bevestigd heb, ik ben niet bang voor een andere man. Onze ontmoeting, dat we uit elkaar gingen, dat ik ook zei, zo van, joh, mag ik je een knuffel geven? Ik kan jou gewoon een knuffel geven. Ik heb niet de trigger dat ik het gevoel heb dat alle mannen iets van mij willen. Of dat ze verkeerde intenties hebben. Er zijn, goddank, als ik dat zo mag zeggen, heel veel goede mannen op deze wereld die niet die intentie hebben. Ik heb daar de trigger ook niet op liggen. En ik kan rustig iemand een knuffel geven. Maar ik heb ook de ervaring, zeker in opleidingstrajecten, als je dan eerlijk bent over je verhaal en ervan uitgaat dat dat kan, dat er continu invullingen voor je worden gedaan. En dat ze zeggen, ja, maar we hebben wel ook mannen in de groep. Ja, maar ik ben niet bang voor een man op de groep. Ik ben niet bang voor een man op mijn tafel. Dat kan. En dan wordt er een invulling gedaan over, dan heb je het zelf allemaal nog niet goed verwerkt. En dan heb je het allemaal nog niet goed ervaren. Nee, dat is jullie wantrouwen en jullie angst voor de materie waar je zelf niet mee om kan gaan. En mij in een slachtofferrol drukt. En hoe harder ik er tegen ga dat ik niet bang ben voor een man, hoe meer ik het plaatje voor hun bevestig. Wat hun dus denken. Dus dat geeft ergens een nare positie.
Je wordt ergens naartoe gedrukt waar je niet in wil zitten.
Ja, en ik ga vechten.
Ja, en dat is ook nog een keer onterecht. Omdat je zegt, jullie zetten me nu ergens in neer waar ik helemaal niet in hoor.
Nee.
Ja. Bijzonder dat het zo vaak gebeurt ook. Ja,
dat is mijn ervaring. En daarin heeft mij eigenlijk alleen maar het stukje bevestigd van, ik wil heel graag mijn verhaal vertellen. Ergens word ik daar gek genoeg blij van. Ik word blij om mijn verhaal te vertellen. En niet dat het altijd een fijn en mooi onderwerp is, maar wel om mensen mee te nemen dat het zoveel breder is dan alleen maar ja, het bang zijn voor een man. Mm-hmm. Ja, wat jij net over je petje zei, je benoemde, daar staat het woord motorshop op. En het staat ook op je t-shirt.
Ja,
heel
dat
groot.
Kan me later ook achterin, dat het op mijn t-shirt stond.
Ja, heel fijn dat je rekenschap houdt met petje, want het staat ook gewoon op je shirt. Dus het moet er gewoon zijn, motorshop.
Het moet er gewoon zijn,
ja. Ja, het past gewoon heel mooi bij het thema. Om even uit te leggen aan de luisteraars. Ik heb Benny verteld dat een motor, het uit elkaar halen van een motorblok, de benzine, de olie, wat daarin zit, is voor mij een trigger. Dat is de link voor mij aan mijn dader, om het zo te noemen. Dus ja, maar goed, motorshop op een t-shirt en een petje is geen trigger.
Ik haal mijn handen voor de tekst en ik zet ze weer terug en ik beweeg ze heen en weer om te laten zien, het staat er toch echt. Ja, ja, ook ik denk wel eens wat minder goed na.
Ja, en dat gaat over de geurbeleving.
Ja, niet over de tekst. Dus niet, het is echt de geur wat jou dan triggert.
Het is de geurbeleving en die kan ook zo random, kan die voorbij komen. En dan denk ik, oh ja, motorolie. Dan denk ik, oh ja, ja. En ik schiet niet in de angst. Ik schiet niet in. Ik kan dat plaatsen. Ik voel hem dat ik denk, oh ja, nou, kan hooguit een keer misselijk worden. Nou ja, en dat zakt weer af. Ik vlieg niet door het lint. Ik ga niet. Het is ook een beeld wat mensen vaak denken. Mm-hmm. Als je een herbeleving hebt, want in feite gaat het over een herbeleving, wat zich aandient, dat je dan niet meer voor reden vatbaar bent. Dat kan. Mijn verhaal is dat het niet gebeurt. Ik wil dat laagje er ook wel graag afhalen. Ook over het laagje PTSS. Officieel binnen de reguliere lijnen heb ik die stempel. Ook heel handig om gewoon een goed traject uit te kunnen zetten en een vergoedbaar stuk te hebben via de zorgverzekerings. Maar ik ben niet iemand die woedeuitbarstingen heeft. Ik ben niet iemand die onbetrouwbaar is. Ik ben, dat is er niet. Dat beeld is er ook van PTSS. Ik ken ook mensen met PTSS die bang zijn om het nog te gebruiken. Omdat daar een beeld van geschetst is in mijn beleving, dat met oorlogsveteranen te maken heeft. Mm-hmm. Dat is een groep. Dat klopt. Dat is een hele andere materie of zwaarder, noem het. Maar dat is bij mij niet zo. Bij de meesten, ik denk dat heel veel mensen vormen van PTSS hebben. Ga maar eens kijken als je gewoon simpele dingen, kleuren of andere geuren. De meeste mensen denken bij appeltaart bewijzen van, oh, lekker. Terwijl de associatie ook kan zijn, oh ja, dat was mijn oma die ik niet zo tof vond. Of die altijd streng was.
Ja,
ja, ja. En dat heeft niks met het, maar het is, bedoel daarmee aan te geven dat iedereen herinneringen heeft.
Dus eigenlijk is elke herinnering, nee, dat is fout. Eigenlijk zijn heel veel trauma's natuurlijk herinneringen. En word je ook gevormd door je trauma's. Ja. Alleen, nou, er zijn één is heftiger dan ander.
Ja.
En als het negatief is, noemen we het een trauma. En als het positief is, dan noemen we het anders.
Ja, alleen als het PTSS wordt, ja, mijn lijf heeft te langdurig stressreacties gehad. En dat heeft zich vastgehouden, ja. Ja, dat is in feite wat mijn lijf nu doet. Dus ik heb, ja, ik wil dat laagje er graag af hebben dat je dat ik geen woedeuitbarstingen heb en dat ik geen. Ik vind het jammer dat beeld er zo op is gekomen. Mm-hmm. Ja.
Ja, dat is misschien dat daar de uiting naar is gekomen, dat het daar bekend is geworden, maar het is niet het enige.
Ja, dat klopt. Het is natuurlijk een heel mooi programma geweest. Wat daar heel veel in naar voren is gekomen. Maar dat is niet het enige. En ik denk dat wij, dat we allemaal, en datzelfde met trauma's, dat ik mensen hoor zo van, ja, nou, dat zou mij niet overkomen. Nee, dat heb ik ook altijd gedacht. Dat overkomt mij niet. Totdat het moment daar is en dat dat er ergens iets knakt in je systeem.
Ja.
En dan schiet je wel ergens in mijn geval, in de angst en paniek. Dat ik in het begin niet wist dat het überhaupt angst en paniek was. Nou, dat heeft een heel lang. Of lang. Ja, dat heeft echt gewoon een poosje geduurd. Dat ik dacht, dit is gewoon angst. En dit is eigenlijk gewoon paniek wat mijn lijf doet. Ergens is er iets te veel geweest. Ja, en die emmer is volgelopen. En dan knalt hij er overheen. Ja, een ander komt in een burn-out. En die valt uit. En ja, bij mij was het de angst en paniek.
Ja.
En dan is het zoeken, wat zit daar dan onder? Nou, en dan kun je niet meer terug.
Dan is het begonnen.
Dan is het begonnen. Ja. Ja. En ja. Niks doen. Ja, ik denk als ik niks had gedaan, dan denk ik dat ik uiteindelijk... Dan was ik thuis komen te zitten. Dat ging 24 uur. De dagen, de momenten dat ik wakker was... Ik ben niet 24 uur wakker geweest, maar momenten dat je wakker bent... was er angst en paniek, triggers.
Dus het lichaam geeft eigenlijk al aan, hier heb je iets te doen.
Ja,
hier moet heel je iets duidelijk. Doen. En ook op het juiste moment wel. Alleen als je er niet bewust van bent of het niet in wilt zien, dan houdt het zich langer aan. Maar als jij naar je lichaam probeert te luisteren en door het van... volgens mij is hier wat aan de hand, en dan heb je wat te doen.
Ja. Nou, die ben ik tegengekomen. Ik heb me niet gerealiseerd dat er nog zo'n impact onder lag. Ja, ik had wel dingen meegemaakt waarvan ik denk, als je het over onmacht, macht en onmacht hebt, dat ik denk, dat heb ik in mijn eigen gezinssituatie met mijn kinderen, heb ik daar een macht en een onmacht situatie meegemaakt. Dat begreep ik, dat heb ik ook ervaren, dat heb ik gevoeld. Maar mijn systeem had al veel eerder een macht- en onmacht situatie in. Die heb ik niet aanzien komen.
Nee,
dat is. En dat is ook iets dat mensen zeggen zo van maar dat wist je toch je hele leven al? Ja en nee. Feitelijk wist ik het. Feitelijk ja, maar het. Voelen en daar echt bij stilstaan wat voor impact die gebeurtenis in mijn leven heeft gehad. Ja, dat had ik toen echt niet door. Nee.
En eigenlijk is het nu wel tijd om je verhaal te doen, denk ik.
Ja. Ja, we hebben hem natuurlijk al wel een beetje genoemd. De woorden die zijn natuurlijk al gesproken. Maar onder mijn macht en onmacht... zit een macht en onmacht over seksueel misbruik met mijn broer.
Wauw, ja. Ja. Ja, die vond ik heel heftig om te horen. Met name omdat het in familieband is gebeurd.
Ja.
Wat eigenlijk voor de meeste mensen normaal zou moeten zijn, denk ik, dat het je veiligste plek is.
Ja, dat zou een veilige plek moeten zijn. Jouw thuis moet natuurlijk een veilige plek zijn. En die plek is niet veilig geweest. En daar wil ik ook benadrukken dat ik hier niet zit om mijn broer onderuit te halen. Ik denk dat ik hem voor een deel ook zie. Zie waar hij vandaan komt, zie vanuit een stukje onveiligheid, denk ik. Waardoor dit heeft kunnen ontstaan. Maar ik wil wel benadrukken dat veel slachtoffers in dit stuk zitten, op het familiaire stuk. En dan wordt het ingewikkeld. Dan wordt het ingewikkeld om je uit te spreken. Dan wordt het ingewikkeld om namen te noemen. En dat zet families op zijn kop. Mm-hmm. Dat heeft niks meer met als het vanuit een verkrachting komt... Dat gun ik iedereen dat die naar huis kan komen en dat daar een achtervang is en dat er steun is. Helen van zoiets heeft vooral ook te maken met is er steun. Dat is helpend bij het proces. En vaak als het binnen families gebeurt, blijven mensen er alleen mee zitten. Angst om te praten, angst om de namen te noemen, angst om geloofd te worden. En er zullen ook veel mensen zijn, denk ik, dat is een invulling, maar dat denk ik. Mensen die wel geprobeerd hebben het te benoemen, maar die geen gehoor hebben gekregen.
Kan je wat inhoudelijk wat meer vertellen wat er gebeurd is of welke periode het is geweest?
Ja, is een periode geweest toen het binnen ons gezinsleven hectisch was. Als een heel ander verhaal. Daar heeft het zich ontstaan. Ik was rond mijn tiende levensjaar toen ik Wij hadden op dat moment even een stapje terug daarvoor om mensen mee te nemen. Wij hadden op ons terrein achter het huis hadden wij een caravan staan. Die stond daar voorheen, hadden wij altijd een tent in de grote vakantie waar wij in sliepen. En dan na de grote vakantie werd die weer opgeruimd. En dat was onze hut in de vakantieperiode. En dat was vervangen door een oude caravan. Dus daar brachten wij tijd door als kinderen. En daar sliep ik een nacht met mijn broer. En ja, daar is het ergens heel erg misgegaan. Hij heeft mij de vraag op dat moment gesteld of ik wel eens een geslachtsdeel had gezien of vastgehouden. En ja, daar ben ik ook eigenlijk het moment ben ik kwijt. En ik ben daar in een situatie terechtgekomen en ook bijgekomen uit een situatie waarvan ik ook pas veel later in de gaten had wat daar is gebeurd. En ja, dat heb ik jarenlang heb ik dat met mij meegedragen. En ja, dat is van lieverlee is dat voelbaar geworden en door vele gesprekken. Wat je nu in traumaland ook vooral ziet is van ja, dat is vooral voelen en je moet minder gesprekken hebben. Ik kon het überhaupt niet uitspreken. De gesprekken hebben mij, en zeker de persoon die mij begeleid heeft, heeft wel gemaakt dat ik hier nu sta.
Ja,
en
knap,
toch
ja.
Ook de gesprekken. En het wordt nu wel zo van, ja, het is alleen maar voelen. Ik heb het woord seksueel misbruik niet eens kunnen uitspreken. Daar hebben we heel lang over gedaan en gecheckt van, val ik daar wel onder? Klopt dat wel? En schuld, als ik dit uit ga spreken, heb ik dan schuld? Of verraad ik hem?
Het is niet alleen dat incident, het is niet bij één keer gebleven.
Nee, dit heeft zich een periode voorgedaan tot ongeveer mijn 14e. Niet dagelijks, niet wekelijks, maar wel met enige regelmaat.
Ja. In 4 jaar, 4, 5 jaar?
Ja. Ja, en dat heeft het heeft mijn onbevangenheid heeft het eraf gehaald. Die paar secondes. Ja, hebben mijn onbevangenheid eraf gehaald. Ik heb geen tijd gehad om mijn eigen lijf te ontdekken. Ik heb geen tijd gehad om te voelen wat ik voel. Daar heb ik mijzelf heel veel geweld mee aangedaan.
En ja. Waar kwam dat vandaan dat je niet de ruimte voelde om het te benoemen? Was het vanaf de eerste keer al dat het in het gezin anders mee omgegaan werd dan jij had gewild? Of had je pas later dat je erover een beetje durfde te spreken en dat het dan niet goed opgenomen werd? Of hoe
is dat toch gelopen? Ik kan mij het moment nog herinneren dat het benoemd werd zo van het niet over praten. Heel gek, ik heb er verder helemaal niet bij stilgestaan om dat te benoemen. Ergens voel je in het systeem dat er iets heel erg fout gaat. Ik ben ook weg geweest daar. Ik weet, ik kan de bewegingen nog voelen. Ik weet het moment nog dat hij klaar kwam. Dat heb ik gevoeld op mijn lijf. Dat is op mijn lijf terechtgekomen. Dat kan ik me herinneren. En ik weet dat ik daar, net daarvoor, ben ik weer bijgekomen. Ik mis daar gewoon ook een stukje. Dus je weet ergens, dit is ergens, dit klopt niet. Ik heb me dat als toen helemaal niet gerealiseerd. Ik wist überhaupt niet wat seksualiteit was. Dus dit heeft mij overweldigd. Ik heb daar gewoon niet over gesproken. Ja, en vraag maar, waarom heb je dat niet gedaan? Ja, geen idee.
Je was er toen nog helemaal niet mee bezig in die
ik
tijd van het leven?
Ik was er niet mee bezig, nee.
Ja, en hoe was de impact op het gezin? Hoe is dat op een gegeven moment gaan lopen?
Nou, wat ik net zei, we hadden op dat moment een ingewikkeld gezinssituatie. En dat is eigenlijk gewoon voortgekabbeld. En uiteindelijk word je groter, je wordt volwassener. En ik ben getrouwd en ik ben het huis uitgegaan. En ja, er is op een gegeven moment niet meer over gesproken. Totdat mijn zus dit boven tafel heeft weten te krijgen. Hoe ze dat gedaan heeft, weet ik niet. Maar zij wist de vinger hier op te leggen en heeft mij die vraag gesteld van, is dit voorgevallen? En daar heb ik geen antwoord op gegeven. En nou, om een heel lang verhaal dat stukje wat in te korten, heeft zij dit uiteindelijk bij mijn ouders op tafel gelegd. voor mij op een zeer onhandig moment. Ik lag toen net in scheiding van de vader van mijn kinderen. Helemaal nog niet mee bezig. Ook überhaupt nog niet beseffend hoe groot de impact daarvan was. Nou, toen is er wel een gesprek heeft er een plaatsgevonden. En daar ben ik geweest. Ik heb samen met mijn broer om tafel gezeten. Daar hebben wij een gesprek over gevoerd. Mijn vader is daar in die zin bij geweest toen het gesprek begon. Toen zei hij, jullie komen er samen wel uit. En is vervolgens weer vertrokken. En ja, dus ik heb daar gezeten met mijn broer. We hebben daar nou nog niet eens over de gebeurtenissen, over de details gesproken. En we zijn uit elkaar gegaan. En ja, daarna is er een staartje gekomen vanuit mijn beleving. Dat ik het wel eens verteld heb aan mensen wat mij is overkomen. Ja, daar is hij achtergekomen. Hij weet ook dat de vader van mijn kinderen dit weet. Ja, en daarna is het balletje gerold en dat ik leugens heb verteld. En dat ik dus eigenlijk daar wat erkend werd, werd daarna heel hard ontkend.
Ja, dat hij vindt dat jij leugens hebt verteld.
Ja.
Ja.
Ja. En dat is wat daarna nog heel veel pijn doet.
Ja.
Ja.
En hoe is de band richting je zus? Want die heeft het aangezwengeld. Voor je gevoel toen?
Ja, ik denk dat onze hele familiegebeuren niet heel hecht. Nee, dat is gewoon niet hecht geweest. Mijn zus heeft dat op tafel gelegd. En later kreeg ik te horen dat het allemaal te ingewikkeld werd. En ja, het stond ik er alleen voor. Dus er wordt iets overhoop getrokken. En ja, dan sta je er alleen voor. Tof, ik lag midden in de scheiding. Ik had hier überhaupt geen tijd voor. Ik heb het gesprek ook gevoerd. En achteraf, in mijn eigen proces, heb ik pas gedacht, ben ik hier überhaupt toen klaar voor geweest? Wist ik überhaupt wat voor impact dit
op mij had? Als je zelf niet begint, ben je er nog niet klaar voor natuurlijk.
Nee.
En heeft je zus, had die eenzelfde ervaring dan? Hoe is zij erbij gekomen?
Niet dat ik weet dat mijn zus die ervaring heeft. En hoe ze daarbij gekomen is, ik weet het niet. Ik weet dat ik bij haar ben geweest en dat ze dat gecheckt heeft. Geen idee. Ik weet dat ze het bij mijn moeder en mijn vader op tafel hebben gegooid. Dat ik dacht, oké, tof. Ja. Misschien had je dit eerst met mij even mogen overleggen.
Dankjewel.
Ja.
En dan naar je broer toe, dat je zegt van, nee, het gesprek gehad, ik was nog niet klaar voor eigenlijk nog niet eens de echte kern kunnen bespreken.
Nee.
En daarna werd er gezegd dat jij leugens aan het verspreiden was. En er begon van alles te rollen. Wat begon daar ongeveer te rollen? Wat is daarna nog gebeurd allemaal?
Nou, dat contact is weg. Ik heb geen contact meer, zowel met mijn broer als met mijn zus niet. En ik heb in het hele proces heb ik uiteindelijk mijn verhaal op in briefvorm geschreven. Ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou doen. Maar tot dat proces ben ik wel gekomen. Die heb ik verstuurd uiteindelijk naar mijn broer om mijn verhaal te doen. En mijn impact wat het gedaan heeft. Dat ligt daar nog. Of daar ooit nog een gesprek over gaat komen, weet ik niet. Dat hoop ik wel, dat ligt bij hem nu.
Ja, je hebt hem aangetekend gestuurd, zei je ook, hè? Zodat je weet dat hij is aangekomen.
Ja.
En geaccepteerd is.
Ja, dat vond ik heel spannend. Ja, dat heb ik wel gedaan. Ja, dat heb ik gedaan. En voor de rest is er geen contact, al heel erg lang niet.
Nee.
En ik heb in mijn eigen proces heb ik ook heel duidelijk gezien in wat voor een verwarring dit geeft binnen familielijnen.
Mm-hmm.
Ik weet nog dat hij een tijd geleden bij mijn, dat was vorig jaar in de decembermaand, dat ik zag dat hij daar kwam. Ik ben hem daar ook een keer tegengekomen, onaangekondigd. Dat ik niet wist wat ik daarmee moest. Dat ik kon daar niks mee. Ik heb hem aangekeken, ik kon niks terugzeggen. Hij zei wel hoi, ik had de hond bij me. Dan heb je het over bevriezing. Dat kon ik niet aan. Ik heb gewoon geen woorden kunnen geven meer. Gewoon niet. En dan heb je het over de macht en onmacht en angst.
Ja, maar ook echt bevriezen. Er zat ook geen vluchtmodus in. Er zat geen vechtmodus in. Er zat geen overgave in. Het was echt stilstaan als een stokstaartje.
Ja, ik ben wel doorgelopen, maar ik heb gerealiseerd dat hij mij iets vroeg dat ik denk, ik kan helemaal geen antwoord nu geven. Nee, dat is wel. Uiteindelijk was ik zet je de hak in het zand en ben je boos dat je hem tegenkomt. Aan de andere kant heeft het me wel bevestigd in hoeveel impact hij nog had. Dus het is ook weer mooi dat je hem tegenkomt. Ja. En dat je en ook de herkenning dat ik denk, oh ja, dit is hij echt. Hij bestaat. Mijn broer was op een gegeven moment, dat waren letters. Mijn broer, wie is dat? Daar zit nog een mens, daar zit een lichaam, daar zit een. Dat was ik kwijt. Mijn broer was een woord. En ineens werd dat woord weer leven. Dat ja. was heel raar om te ervaren.
Hoe is dat daarna weer gegaan dan? Hoe?
Ik ben hem nog wel een paar keer vaker onderweg tegengekomen. Dat gebeurt dan ook eenmaal. Als die dan weer, dan kom je hem tegen op verschillende plekken. Jaren kom je iemand niet tegen. En dan, dan schrik je. En tegelijkertijd, zoals ik dat steeds, het verhaal wordt steeds echt. Het bestempelt steeds dat het echt gebeurd is. En dat hij echt bestaat. En dat hij. Dat het echt, echt is.
En werd je ook minder getriggerd omdat het vaker voorkwam?
Uiteindelijk wel. Ik weet niet hoe het nu zou zijn als ik hem nu tegen zou komen. Ik hoop dat ik de angst voorbij ben.
Het lijkt mij dat het bijna een natuurlijk proces van EMDR is. Ja. In plaats van dat je gaat simuleren dat het gebeurt. Gebeurt het echt dat iemand voorbij komt. En omdat het vaker langskomt, kan je het steeds meer een plekje geven.
En het heeft mij vooral heel erg benadrukt in dat het echt, echt was. En elke keer nog wel kom ik achter laagjes dat ik denk, oké, dat misbruik is echt, echt.
Ja.
En ook de impact, dat hij inderdaad weer bij mijn ouders was. Dat is ook een hele periode is hij daar niet geweest om andere redenen dan wat er tussen ons was. Zover ik dat weet. Op dat moment had ik eigenlijk zoiets zo van, ik verlangde van mijn ouders dat ze hem de toegang zouden weigeren. Daar had ik moeite mee. Dat ik denk, hoe kun je hem binnenkomen? Terwijl ik denk, ja, daar ga ik niet over. Het is hun huis, het is hun zoon, het is hun. Terwijl ik op dat moment zoiets had van, maar je laat hem binnen. En tegelijkertijd denk ik, ja, ik heb niet het recht om binnen hun huis te bepalen wie daar binnenkomt.
En het voelt als een keuze. Dat ze kiezen voor hem en daardoor minder kiezen voor jou.
Ja, ik heb mij. Ik had gewild dat ze op dat moment achter mij hadden gestaan. Maar ja, is het fair om te zeggen, hij mag nooit weer binnenkomen? Nee.
Ja, nee, en zoals jij zo mooi zei, hij heeft ook een stuk gehad dat dit naar voren kwam. Bij hem zijn ook misschien dingen gebeurd en is er iets geweest. En het is nooit goed te praten.
Nee, de gebeurtenis is niet goed te praten. Zeker niet. Nou vlieg ik eruit. Dus hier moet je gaan knippen.
Ik wou net zeggen, wat doet het nu met je dat het zo gaat?
Ik merk dus nu dat er iets dus. Dit is dus blijkbaar een trigger. Nu wordt er iets aangeraakt. Ja, dit gaat over. Ik kom wel weer terug. Zo gaat dat dus met Peter. Ik kom gewoon weer terug.
Keurig.
Ja, ik kom gewoon weer terug. Ja, dat gaat over toch iets hebben willen, verlangen van ouders en gesteund zijn die ik niet heb ervaren. En waarvan ik nu denk, ja, kun je dat nog ervaren? Ja, dat vraag ik me af. En ik heb ook tegelijkertijd niet de intentie dat hij niet welkom is bij mijn ouders en toch zit ik met mijn eigen gevoel. Dus dat botst, dat botst.
Ja, want je begrijpt zijn kant. Alleen daardoor kan je niet je eigen kant vergeten en andersom.
Nee, dus dat gaat steeds in. Ja, en soms, ik heb ook wel dingen op papier gezet waarin ik dan gewoon vrij mijn eigen dingen kan vertellen. Dat ik wil dat ze kiezen en dat ze. Zo heb ik met mijn moeder een conflict is te groot woord, maar dat ontstond ook dat ik een... even een trucje om mensen of de luisteraars mee te nemen. Ik heb een stoel bij mijn ouders in de schuur gehad. En dan was ik over aan het nadenken van blijft die nog staan of ga ik hem wegdoen en mag die daar geparkeerd worden. En op een gegeven moment had ik zoiets, nou hij mag weg. Mijn broer, dat is in diezelfde decembermaand geweest, is daar bij mijn ouders geweest. Hij heeft ze geholpen om, mijn ouders kregen andere meubelen, om de oude meubelen een goede plek te geven. Nou, hartstikke goed. En mijn moeder heeft mijn stoel gedacht, die mocht weg en die heeft hem aan mijn broer meegegeven. En ik kom op een dag in de schuur en ik zie een lege plek dat ik denk, waar is mijn rode stoel? En ik kom binnen en dat ik dacht, laat het alsjeblieft niet waar wezen. En ik kom binnen, ik zeg, mam, waar is mijn rode stoel? Ja, die heb ik meegegeven aan je broer. Ik zeg, dit ga je werkelijk niet menen. Jij geeft die rode stoel, geef jij notabene mee aan hem. Hoe dan?
Zonder overleg, zonder gedachten, zonder...
Waarop zij zei ook, maar ik dacht dat hij weg mocht. Ik zeg, maar mam, aan hem. Ze zegt, ik heb er niet over nagedacht. Ik zeg, maar dat is voor mij nog wel het ergste. Je hebt hier dus nu niet over nagedacht. Nou, dit vertaalt denk ik wel het stukje dat ik denk, ja, ik had heel graag gewild dat je hierover na had gedacht. Of de impact, de stoel mocht weg, die mocht naar de buren, die mocht whatever, dat maakt me niet uit. Maar niet naar hem.
Nee, dan gaan we aannames maken. Maar daar zit misschien ook nog natuurlijk wel weer een stukje bij je ouders die iets die dat niet aan willen gaan. Omdat ze ook weten wat er wel gebeurd is. Dus ze willen helemaal niet de gedachte in. Kan het wel, kan het niet, kan het zus, kan het zo.
Ja, ze staan daar dus niet bij stil.
Nee, ze willen er niet bij stilstaan.
Ja, dat weet ik niet.
Nee, weten we niet.
Weet ik niet. Ik hoop niet dat het het niet willen is. Ik heb wel gesprekken ook met mijn moeder gehad. Ik heb ook haar vrij gedetailleerd mijn verhaal gedaan. Maar dat is pas in een later stadium geweest. En toen zei ze ook, ja, ik wist dit niet. Ik zei, ja, maar je wist het wel. Want wij hebben, toen ik in scheiding lag, dat is altijd mijn eikpunt wanneer dat gesprek heeft plaatsgevonden. Ik zeg, heb ik een gesprek gehad met hem? Ik zeg, maar hoe kan het dan dat er al die jaren niet meer over gesproken wordt? Ik zeg, daar is ook nooit verder over gesproken.
Nee, en die bedoel ik ook aan te geven, van, dat ik een beetje de aannames had, is dat een trauma is niet voor één iemand alleen. Er zit zoveel impact naar andere mensen en op andere mensen op, dat zij hebben ook last van wat daar zit.
Ja, als je kijkt over trauma op seksueel misbruik binnen families, is dit heel complex.
Ja.
Ja. Is het dan weer een hele andere materie? Die hier hangt zoveel omheen. En het naar jezelf kijken, dat heb ik op een gegeven moment ook wel aangegeven. Dat mijn moeder zei van, ik ben benieuwd of je broer er nog op terugkomt. En of die er met ons op terugkomt. Waarop ik ook zei, maar mam, volgens mij gaat dit over als eerste jouw vraag bij jullie als ouder, als jou als ouder, de vraag aan hem van hoe heeft het in het gezin zo kunnen lopen dat hier ruimte voor is geweest. Ik zeg, volgens mij is dit de vraag vanuit moederrol als eerste, voordat je boos of verwachtingen nu van hem hebt. Ik zeg, dan komt het feit van, klootzak, wat heb je geflikt? Mm-hmm. Maar als eerste zou de vraag moeten zijn, hoe heeft het onder ons dak, onder onze vleugels, dit kunnen ontstaan? Ik zeg, en dat is de eerste vraag. Als hij ooit met het verhaal nog bij jou zou komen, zou dat jouw eerste vraag zijn? En dan neem je verantwoordelijkheid voor je moederrol. En dat het ingewikkeld is, want het is ook haar zoon en ik ben haar dochter. En ik ben alleen al om mijn moeder even met alle respect om mijn moeder neer te zetten. En om de luisteraars mee te nemen met mijn moeder is moeder en zij is vrouw en ze is ook weer kind ergens van. En ze heeft twee dochters en een zoon. En daar gebeurt tussen een zoon en dochter iets. En ik heb ook gezegd, mam, als jij vanuit je hart contact met jouw zoon wil, dan moet je dat doen. Ik begrijp die behoefte als moeder dat je je kinderen bij elkaar wil hebben. Dat je contact met je kinderen wil. Dat is ja, een kern van jou. En tegelijkertijd is het super complex. Want ga je dan kiezen? Hoe staat zij daar dan in? Nou, dat is. Ik denk dat ze dat. Ik vraag me af of ze dat echt kan behappen. Ja.
Nou ja, als je dat stukje niet opent, dan kan je nooit in complete openheid met iemand verbinden, ook natuurlijk. En dat zijn je ja. kinderen. Maar ja, het is wel een stukje wat er wel ligt.
Ja.
Ja.
En dan, ja, dan moet iemand dat ook kunnen. Ja. Dat moet iemand kunnen en dat moet iemand willen. En dan op een gegeven moment worden de leeftijden natuurlijk zo groot. Het is zo verankerd in patronen. Ja, en daar blijft het wel. Ja, daar wordt het heel complex van.
En dan heb je een scheiding doorgemaakt. Ook niet even makkelijk. Licht uitgedrukt. Toch? En nu ja. heb je een man die zat ook even met ons thee te drinken toen we begonnen.
Ja. ja.
Die jou alle ruimte daarin geeft.
Ja.
Dat jij ook ja, de heftigste dingen die je nog te doen hebt, wel met hem aan kan gaan.
Ja, ik heb een heel proces gehad. Ondertussen jaren vanuit de paniek en alles wat ooit mijn trigger is geweest van een andere macht- en onmachtsituatie. Zijn we dat gaan afpellen en dingen tegengekomen. En ik heb steeds meer. Wat ik wel wist, een onderwerp wat hierin ook meespeelt. Ik moet er eigenlijk wel om lachen. Misschien dat mensen denken, nou oké, okay, maar goed. Ik wil heel graag een rode BH kopen. Maar goed, rood is voor mij lust. Heeft voor mij met seks te maken en intimiteit en partner. Ja, daar komt intimiteit bij. Ik maak daar een onderscheid. Ik heb ze eigenlijk al benoemd. Ik heb een kopje seks en ik heb een kopje intimiteit. Terwijl je ook intimiteit kunt ervaren als je gewoon met elkaar op de bank zit. Maar voor mij is dat dan intimiteit in vrije het positieve, ik noem dat dan spel, maar dan bedoel ik echt oprecht de zuivere intentie om intimiteit, seks te hebben. En voor mij dat andere seks is met lust en rood en zwart en dan gaat mijn hoofd op error. Dan komt er macht, dan kom ik in een ander kopje. En daar valt dus de kleur rood onder. En hemdjes met bepaald kant, kledingstukken kopen waar de vrouwelijke kant geaccentueerd wordt. Daar had ik last van. Dat wist ik niet. Daar ben ik pas achtergekomen in dat hele traject. En door dat doorgelopen te hebben en vooral het schuld en schuldgevoel. Ik zei altijd schuld, maar ik moet dat koppelen naar schuldgevoel. Als ik kaarsjes aansteek, als ik thuis ben en ik zou contact hebben met een man of ik ben aan het daten en die zou bij mij komen en ik doe kaarsjes aan. Ja, dan stel dat mij iets zou overkomen, dan heb ik wel sfeer gecreëerd. En ja, ben ik dan fout en heb ik iets fout gedaan en heeft zo door mijn leven heen gespeeld.
Ja, terwijl je natuurlijk ook elk moment en elke seconde nee mag zeggen.
Ja, maar dan daar zit toch dat schuld van ik heb geen nee gezegd. Ik heb toen geen nee gezegd. Dat is iets wat ik mij heel erg kwalijk heb genomen. Want het is mij overkomen en ik heb geen nee gezegd. Dat is ook wat mensen vragen, maar kon je geen nee zeggen? Error. Daar is helemaal geen tijd voor. Je weet überhaupt niet wat je overkomt. Je zegt ook niet in een ongeluk had je niet harder kunnen remmen.
Nee.
Dat is dat besef is er niet. Dat,
die ruimte heb je nu wel in je relatie.
Ja, maar dat heeft wel door ondertussen jarenlang het afpellen van hoeveel moeite ik hiermee had om. Dat kon niet. Er zat zoveel schuld. En dat heb ik. ik ben dat aan het afpellen gegaan. Ik heb daar steeds meer vat. Dat gaat weer meer over grip. Maar ik heb het ook meer in mijn lijf gevoeld. Dat ik daar moeite mee had. Maar goed, uiteindelijk is alleen zijn wel alleen. En ik was ondertussen 16 jaar alleen. En goed, dan toch via het platform Tinder. Waar heel veel negativiteit mijn kinderen ook wel zeiden. Nou, mam, Tinder. Maar goed, er zijn
modern,
echt...
Modern, je bent modern.
Ja, nou, klinkt ook leuk. Ja, daar zitten ook echt hele leuke mannen op. Ja, die heel betrouwbaar zijn en die de juiste intenties hebben. En ik denk, als ik over naar mijn helingsproces ga kijken... dat in de kern het echte helen nu pas begint.
Ja, omdat je er ook nog meer open voor staat...
Ja.
Om het aan te kunnen gaan, dat je het bespreekbaar kan maken.
Ja.
Dat je iemand hebt die je daar begeleidt en jou de veiligheid geeft.
Ja. En als ik kijk naar mijn huwelijk, naar die periode, wat ik toen niet wist. Ik heb altijd moeite gehad als een man klaarkwam. Dat wist ik wel, maar ik heb de linkjes nooit dusdanig kunnen leggen. Ja, dat kan ik nu wel. Ik snap ook dat daar toen ook vanuit mijn kant op seksualiteit, intimiteit, dat ik niet vrij was. Dat daar toch die overleving over zat en dat ik, prima, doe het maar. Dat kan ik me ook voorstellen. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou weet je, doe het maar. Ik kan me ook voorstellen dat mensen het kunnen voor geld. Dat herken ik ook. Dat kan ik. Ik heb het niet gedaan, maar ik kan me voorstellen dat kan gevoelloos. Ja. En dat wil je loskoppelen. Zo wil je geen relatie. Ik wil niet met mijn huidige partner, Patrick heet hij, dat praat wat makkelijker. Mm-hmm. Wil ik niet zo intimiteit. Ik wil verbondenheid. Ik wil het spel van de liefde bedrijven.
Het is verbinding, hè? Dat is het woord.
Ja. Ja. Alleen
in verbinding en uit verbinding.
Alleen de handelingen, de dingen die ik daarin tegenkom op seksueel gebied, ja, dat is natuurlijk hetzelfde. Dus ik moet de koppeling die ik gemaakt heb daarin moet ik los gaan koppelen.
Andere associatie.
Ja, en dat hij een ander persoon is dan alleen die... Ja, de handelingen, dat is vaak hetzelfde.
Ja.
Dus dat is nog... Ja, daar gaat het uiteindelijk, het echte helen gaat daar nu pas plaatsvinden. En dat hele voortraject wat ik gehad heb, dat ben ik echt nodig geweest om dit nu aan te kunnen gaan. Anders was dit, had dit niet gekund. Gewoon niet gekund.
En je hebt natuurlijk ook geen idee van tevoren hoe lang dat allemaal gaat duren, het hele verwerkingsproces. Je hebt verschillende therapieën gehad, verschillende mensen gehad. Je hebt nu een hele fijne therapeut die jou erbij helpt, heel sterk bij helpt.
Ja, ik heb één therapeut, Bart. En ik moet er ook bij lachen, want ik heb hem ook wel dat ik denk... wow, wat een ontzettende, vervelende, irritante man. Met verschillende momenten. Maar ik kan niet anders zeggen dat ik waanzinnig getroffen heb... met deze man die gewoon kennis heeft van... Ja, die kennis heeft van seksueel misbruik en wat trauma is...
Ja, en hij duwt jou ook soms even die richting in, zei je ook eerder. Van het is niet alleen even aanhoren en luisteren wat ik nu doe, maar het lukt ook hem om jou veilig een kant op te duwen wat je niet altijd even fijn vindt.
Ja, en eindeloos opnieuw en weer opnieuw en weer opnieuw. En jij noemde net dat heel mooi zo van dat EMDR in, een van mijn eerste stukken waar ik trauma op had, was hulpverlening. Daar heb ik een nare ervaring binnen mijn gezinssituatie gehad. Dus daar waar mijn hulpvraag lag, was tevens een trigger. Dus ja, dat was continu weer opnieuw. En het afzeggen en weer aangaan. En steeds weer de kansen krijgen om het weer op te pakken en af te zeggen. Zo van, oh ja, dit is niet de weg, opnieuw. Mag ik nog een keer weer opnieuw? En altijd weer opnieuw mogen beginnen.
Doen
waanzinnig. Ik heb diep respect voor Bart.
Dus heel veel doen en weer vertrouwen kweken. Doen en weer vertrouwen kweken.
Ja, lijntjes leggen. En daar hebben we de modus gevonden om weer een lijntje te leggen. En dan was ik hem weer kwijt en dan... Oké, en dan zag ik hem weer en dan hoorde ik zijn stem. En dan denk ik, oh nee, ik had hem op een gegeven moment onder mijn telefoon staan. Bart is oké. Dat als ik hem weer kwijt was, dan denk ik, Bart is oké. Dat heb ik zelf geschreven om te herprogrammeren. Het gaat over herprogrammeren.
Ja, want jouw basis is gewoon onveilig geweest.
Ja.
Waarin een basis vaak, hoop ik dan eigenlijk, vaak veilig is vanuit oudsher. Is jouw basis onveilig? En dus overal lag wel een trigger.
Overal wil ik niet zeggen. In het begin vooral op de hulpverlening. Okay. Als er hulpverlening was en hulpverleningskantoren. En als ik daar naar binnen moest, dat was een afspraak met een hulpverlening. Ja, dat was voor mij een hel. Daar heb ik ervaren. Ik heb daar doodsangst ervaren. Dat gaat echt over leven of dood. En dan kan een simpele afspraak, alleen het woord afspraak... dan ontstond er paniek. Dan wil je maar één. Doodsangst is uit de situatie komen. En dan had ik de afspraak afgezegd. Hoe simpel het ook klinkt, gewoon een afspraak afgezegd. En dan was ik eruit en dan dacht ik... maar ik wil wel naar hem toe. Maar de afspraak, de weg ernaartoe, dat was een hel, dat was doodsangst. Dus je gaat elke keer weer eruit en weer opnieuw. En
wat is daar in die tijd aan gebeurd?
Benny, dan maken we een nieuwe podcast.
Prima.
Ja, wat daarin gebeurd is, ik ben mijn... ik zit even naar aarzeling in hoever ik toestemming krijg van mijn directe familieleden om dit te benoemen. Dus ik ben even heel erg aan het doorpraten en mijn hoofd te ordenen hoe ik dit moet gaan zeggen.
Hoef je er ook geen antwoord op te geven, hè?
Nee, even uit respect voor een aantal... ik heb een macht-onmacht situatie met mijn kinderen ervaren.
Duidelijk.
En dus hulpverlening was spannend. Ja, dus dat was... maar goed, er zijn ook goede hulpverleners, dat blijkt. Dus het steeds weer opnieuw.
Ja,
doodsangst. Ja, dat gaat over dood. Ik heb tegen mensen dit nu op traumagebied gebruiken ze vaak de tijger of de leeuw. Ik benoem mensen wel eens, zie twee paarden. Ik ben een enorme beelddenker. Om mensen mee te nemen, zo van je loopt op een pad en dan heb je een hoofd weg. Je springt van je hoofd weg, spring je op het pad en daar staat die enorme leeuw. Die tijger, waar we het dan in traumaland vaak over hebben. En je moet steeds dichter naar die tijger. En die tijger is heel erg groot. En je loopt steeds en je kunt niet van het pad af. De afspraak was voor mij dan die tijger, om het even bij de afspraak te houden. En dan ben je er en dan is de dag. En dan hoorde ik Bart zijn stem weer of ik zag hem en ik was er. Dus dan ben je door die tijger heen en dan ben je aan de andere kant. En dan denk je, oké, dit bleek een boerderijkatje. En elke keer weer, als de afspraak stond, dan sprong je op die weg. En dan bleek het weer die tijger te worden. En elke keer moest je dwars door die tijger heen. En dan dacht je, ja, het blijkt een boerderijkatje.
Ja.
Dus herhalen. En dat is het na die leeuw lopen, dat stuk er naartoe. Ja, daar ervaar je doodsangst. Ja,
ik heb wel eens beschreven, als je op de snelweg rijdt, en het regent en je wil die vrachtwagen inhalen en er komt een verschrikkelijke regenspray vanuit die vrachtwagen. Dat je er naartoe rijdt, je denkt van dit is onmogelijk. Op het moment dat je erin rijdt, ben je misschien wel te bang dat je gas loslaat, duurt het nog langer. Maar als je even het gas erop gooit, een split second, heb je zoveel zicht weer. Je ziet alles weer voor je, je ziet andere auto's, je ziet weer lichten, je bent eruit.
Ja.
Alleen de angst er net voor en de angst dat je erin zit, die is veel groter dan de realiteit achter die spray.
Fantastisch mooi omschreven, in andere woorden. Maar ja, en zo kwam ik heel veel vrachtwagens tegen.
Ja, ja.
Eindeloos en steeds weer... Ja, steeds weer opnieuw. Ja, en dat heeft wel dat stukje moest er ook eerst af om überhaupt bij het andere thema te komen. Nou, dat was. En daar ben je, daar was ik, laat ik het zo houden, daar was ik vertrouwen nodig om steeds weer het lijntje aan te kunnen gaan. Ja, die kansen heeft hij mij Het is zijn vak, maar hij heeft mij die kansen ook gegeven. Hij heeft mij...
Ik heb het gevoel dat het niet zijn vak is, maar het is de persoon wie die is.
Ja, ja, dat heeft mij gemaakt waar ik... hij heeft me ook vertrouwen gegeven. Ja, dus dat was heel gaaf. En nu het laatste stuk met Patrick ontleden.
Ja.
Ja. Dat is weer een andere tak van sport.
Ja, en ook daar de tijd, ruimte en rust voor vinden. Ja. En ook weer door die spray heen komen. En door durven kijken wat erna is.
Ja.
Dat erna ultieme verbinding zit.
Ja, en dat is ook een interessant stuk. Ik denk dat we, mocht je tijd in je agenda hebben... kunnen we meerdere onderwerpen hierop aansnijden. Want ook dat is een stukje waar ik ook heel erg benieuwd naar ben... in hoe anderen dat doen. Zo van, hoe ga je weer een relatie aan? En laten we niet vergeten, ook de partners... van mensen met een seksueel misbruik, die hebben daarmee te dealen. Dus die olievlek wordt zoveel groter.
Ja,
Hij heeft daar ook mee te dealen. Hij heeft daar ook, dat heb ik ook in de eerste, voordat wij elkaar ontmoeten, had ik dit al kenbaar gemaakt. Dus toen we elkaar ontmoeten, wist hij van mijn materie. En bij de tweede keer, er was zo'n verbondenheid tussen ons beiden. Dat we al vrij snel zoiets hadden van, willen we hiervoor springen en niet? Dat was heel snel eigenlijk helder. Maar ik heb hem heel specifiek ook gezegd. Je weet mijn achtergrond. Je weet, jij gaat een spiegel worden. Jij, ook al weet ik dat jij het niet bent, maar jij bent wel een spiegel. Jij gaat echt man zijn.
En wilde ik... Oh, dat is een mooie waar ik nog even op aan wil haken. Het andere stuk is... het niet persoonlijk. Jij bent die spiegel, maar hij voelt het ook niet persoonlijk.
Hij niet. Daar heb ik echt waanzinnig mee getroffen. Dat hij dat... dat ervaart hij niet zo. Hij kan dat echt bij mij laten. Hij kan dat verschil. Hij voelt zich niet... ik wou zeggen op zijn pik getrapt. Maar mag ik dat zo zeggen? Past dat binnen deze? Hij is wel leuk, hè?
Als je het me niet fysiek doet, dan kan het enorm pijn doen.
Goed. Iedereen kent wat ik hiermee bedoel.
Ja, want hij voelt zich niet op zijn pik getrapt. Dat is toch een hele mooie om te zeggen. En aan de andere kant zeg je ook dat hij man is. Wat houdt dat man zijn dan voor jou in?
Ja, dat is soms wel dubbel. Want als ik naar hem kijk, dan denk ik... er staan geen camera's op, maar ik denk dat het zichtbaar is... als we het over hem hebben. Dat ik denk, ik word blij van hem. Ik word blij als ik hem zie. Ik kan voelen dat ik denk, ik vind jou mooi. Ik kan ook voelen van, ik vind jou aantrekkelijk. Het wordt wat ingewikkelder als ik denk... ik zou nu wel meer worden, willen. Dan wordt hij man. Want dan moet ik door. Mag ik dit voelen? En mag ik dit vinden? En doe ik dan iets fout? En dan komt dat stukje dus heel duidelijk nog naar voren. En dan wordt hij man. Ja.
Veiligheid?
Wat bedoel je met veiligheid?
Naar mijn gevoel kan een man ook veiligheid geven.
Hij heeft mij veiligheid gegeven vanaf het begin af aan door het niet uit. Dat is wel leuk. Zo zijn we ook begonnen. Hoe wil je dat mensen met je omgaan? Hij gaat het niet uit de weg. Gewoon niet. Hij gaat gewoon aan. Dat heeft hij ook bij de tweede keer gezegd. Hij zegt. Ik wil een relatie. Hij zegt dat betekent dat ik je ook wil beminnen. Hij zegt dat is ook een onderdeel van relatie. Hij zegt, en ik blijf dat aangaan. Hij zegt, maar het is aan jou of je wel of niet wil. En hij zegt er altijd heel erg mooi bij. Schat, we hebben 60 jaar nog. Worden we heel oud? Ja. Zou heel fijn
zijn. Ik zie die glimlach en de rode wangen erbij naar voren komen als je het zo zegt. Ja,
dat ik denk, dat gaat over veiligheid en vertrouwen. En elke keer ook weer opnieuw. En soms lukt het wel en soms lukt het niet. En dan loop ik te balen en dan denk ik, shit, dit gaat niet. Of ik kom in een trigger. Dan heb je het over schuld. En dan denk ik ook niet te lang over. Niet in, het gaat nu niet goed. Morgen kan het wel goed gaan. Daar heeft hij ook vertrouwen in. En ik weet ook de onderdelen. Onderdelen, dat klinkt echt heel technisch. Ik hoor het mezelf zeggen. Misschien ook wel goed om te benoemen wat ik daarmee bedoel. Ik heb binnen mijn relatie, ik kan één zijn met hem. Ik kan contact met hem hebben. Dat gaat goed. Dat is wat ik binnen de relatie kan. Alles wat met voorspel te maken heeft en overal daar waar vreemde handen zijn geweest, dat kan ik niet. Dan klap ik eruit. Dus daar zijn wij een weg in aan het vinden. En voor mij is het één zijn. Dat heeft voor mij met de verbondenheid te maken. Dat heeft het spel voor mij van de liefde te maken. Zuiverheid. En het andere zit voor mij, daar maak ik dus nog twee kopjes. Mm-hmm. En die twee kopjes, dat zal mooi zijn. Als we dat samen één gaan krijgen. Dat ik geen twee kopjes meer bij hem ervaar. Want dan heb ik hem uit de situatie gehaald.
Ja, en hij heeft er ook geduld voor. En ruimte.
Waanzinnig.
Voor. En ook grenzen voor, dat het soms wel even klaar is.
Ja, nou, dat heb ik nog nooit zo ervaren dat het voor hem klaar is. Hij gaat het wel altijd weer aan. Hij neemt initiatief. Dat is wat hij zegt. Hij zegt, ik zal initiatief blijven tonen. Hij zegt, en jij hebt het recht te alle tijden om nee te zeggen.
Ja.
Ja.
En het allermooiste zou zijn, en het allermooiste zou zijn dat het andersom is. Dat het initiatief uiteindelijk bij jou vandaan kan komen. Kan komen.
Ja, maar dit is hebben we dit besproken of is het een invulling van jouw kant? Want ik kan wel initiatief tonen.
Okay.
Ja, sterker nog, dat vind ik. Ja, ik zit even te denken of dit klopt wat ik zei. Ik kan initiatief tonen, maar dat hangt voor mij heel erg af wat de laag eronder zit. Of ik mij goed in mijn vel zit. Want ik kan ook initiatief, ja, ik kan initiatief tonen. Maar ik kan ook in een moment komen dat ik doorschiet in, doe ik nu iets fout?
Ja, dat je weer aanleiding geeft.
Ik kan het
tot.
Wel, ja. En ja. We hebben ook gekkigheid. En we hebben ook wel, laatst zijn we op vakantie geweest. En toen kwamen we, daar hebben we heel veel, of ja, heel veel, maar ik moest daar verschrikkelijk om lachen, kwamen we een belletje tegen. En daar stond een soort van tekst op. Als dat belletje gaat, dan is het tijd voor seks. Of dan geef je. Achteraf heb ik spijt dat ik dat niet heb meegenomen. Gewoon als ook het lol hebben. Zo van, nou, hoe ga je dat dan? Hoe ga je dan kenbaar maken dat je intimiteit met elkaar wil ervaren. Mm-hmm. Ja, dat is.
Dat is volgens mij in de mannen-vrouwenwereld sowieso heel onbekend.
Ja.
Want dat hebben we nooit door.
Ja, dat is afstemmen en heel erg leren van elkaar. Maar goed, ik had toen achteraf dacht ik, ik had dat belletje eigenlijk wel mee willen.
Mooi.
Gewoon voor de, ja, een beetje humor. Ja, dat kunnen we ook hebben. Dat kan ook bij mij. Ik kan ook gewoon humor hebben. Ja, maar hij zal initiatief blijven tonen. En het is aan mij om nee te zeggen. Ik denk dat buiten dat ik hem gewoon heel erg leuk vind. Ja, dat heb ik gewoon waanzinnig getroffen met hem. En dat vind ik ook het benoemen. Zo van jongens, denk ook na over de partners die met een man of een vrouw. Laten we de mannen ook vooral niet. We hebben het vooral over vrouwen. Maar er is zo'n grote groep mannen die volgens mij zich stilhouden wat hun is overkomen. Maar dat een relatie er wel anders uitziet. Kan uitzien als je met een partner hebt die seksueel misbruikt is.
Ja.
Ja, dat is een thema op zich, denk ik.
Ik heb nog twee vragen voor jou.
Ja.
En is eigenlijk meer een tip of advies. Wat voor advies zou je mee willen geven aan mensen die in jouw situatie zitten? En wat voor advies zou je mensen mee willen geven die dat soort mensen in hun, ja, dat soort klinkt misschien een beetje gek, maar dit soort mensen in hun omgeving hebben om ermee om te gaan?
Dat
zijn eigenlijk twee vragen.
Ja, ik hoor ze. Althans, ik heb ze gehoord, maar niet opgeslagen in mijn hoofd. Dat ik denk, oh ja, doordat je zegt twee vragen, denk ik, oké, de ene en ik ben heel erg gefocust. Wat is de tweede? Dus ik ben de eerste kwijt. Dus laten we met de eerste beginnen.
Een advies voor de mensen die in een gelijkwaardige situatie zitten zoals jou.
Niet nadenkt. Het eerste wat ik denk, spreek je uit. Iets wat ik Ik zit even. Spreek je uit. Ik heb nooit gedacht dat ik de woorden echt uit kon spreken. Ik heb nooit gedacht dat ik zo ver zou komen dat ik mijn brief zou sturen. Wat heeft het mij gebracht? Ik eindig mijn brief. Het nooit meer stil zijn voor jou. Maar uiteindelijk gaat het over dat ik mezelf ook serieus neem. Dat ik woorden geef aan wat mij is overkomen. En ik hoop dat dat vrijheid gaat geven. Want je houdt het in. Ook het niet uitspreken is het inhouden in je systeem.
Dus voor mensen, spreek het uit.
Spreek het uit.
Deel ja. het en geef jezelf daar ruimte voor.
Ja. En erkenning. Voor mij ging het heel erg over erkennen.
Vanuit jezelf.
Vanuit mijzelf. Dat dit meer impact is geweest. En ik heb me ook stilgehouden dat ik mijn broer niet wil verraden. Ik wil hem ook niet verraden. Ik wil hem ook niet aan de hoogste boom ophangen. Dat is ook niet mijn intentie. Maar het heeft wel een grote impact op mijn leven gehad. En ik heb ook heel erg veel mooie momenten in het leven gehad. Maar dit is ook een onderdeel van mijn leven.
Ja, ja.
En dit is een onderdeel wat ik heel erg teruggekoppeld krijg in een relatie. En ja, dat is toch wel heel erg graag wat ik wil.
Ja, ja,
en
ik.
Nu heb. Ja. Ja.
En ja. Advies voor de mensen die in de omgeving zijn. Hoe die ermee om te laten gaan. Daar hebben we het ook al een beetje over gehad. Maar als laatste advies.
Ja, laatste advies. Vul vooral niet in. Of spreek het uit. Zo van, ik weet niet hoe hiermee om moet gaan. Of benoem het gewoon. Ga dat aan. Ik denk dat ongeveer hetzelfde stukje is met rouw. Mensen die je ontwijkt. En ook ik herken mij daar wel in. Dat ik dan op een gegeven moment niet meer weet. Of ja, moet ik wat vragen? En een hele tijd terug zei ik ook tegen iemand. Zei ik, goh, ik heb je verhaal gehoord. Ik weet gewoon even nu niet wat ik moet zeggen. Dus ik weet het niet.
Ja, vind ik ook heel mooi. Ja.
Maar dan is het vaak ook goed. Want dat is niet wat je verwacht. Je verwacht geen oplossing. Je verwacht geen... Mensen kunnen dit niet oplossen. Denk ook niet dat je dat moet. Ga vooral geen adviezen geven. Misschien is dat het wel. Ga vooral geen adviezen geven. Zeg dan bijvoorbeeld... wat wil je dat ik zeg? Of wat kan ik iets doen? Of... Maar ga geen adviezen geven.
Niet ongevraagd. Nee.
Nou, dat zeker niet.
Nee.
Ja.
Nee, mensen geven het wel aan.
Ja.
Heb je alles genoemd wat je wilde benoemen in de tijd die we hebben?
Ja, als je dat zo vraagt, ga bij mij even heel snel zo van... Nou, wat vind ik belangrijk in dit gesprek? Ik denk dat ik een paar keer benoemd heb dat ik mijn verhaal wil vertellen... en ik hoop dat ik ook aangeraakt heb dat seksueel misbruik niet alleen maar dat moment is, maar dat er nog zoveel haken en ogen achteraan komen. Wat ik zei, de kaarsjes, bepaalde kleding, zichtbaar zijn in jezelf weer mooi vinden. Daar zou ik misschien ook nog wel dieper op in willen gaan. En dat kan voor heel veel mensen, betekent mensen die in een kledingzaak werken, dat kan heel breed in familie, dat kan nog zo breed in de maatschappij neergezet worden. En tegelijkertijd is één ding, en ik denk dat ik die ook onderstreept heb, dat ik mijn familie niet in een negatief daglicht wil neerzetten, maar dat het een hele complexe situatie is als dit in families gebeurt. Mm-hmm. Door wat van onderliggende reden dan ook.
Ja, ja.
Dat vind ik heel belangrijk. Dat ik zit hier niet als een boos, wraakzuchtig mens om mijn verhaal te vertellen. Nee, maar wel meer inzicht te geven dat het een veel groter impact heeft. Ja.
Dankjewel.
En ik daar zelf ook nog verder weer in kan leren.
Ja. Ja.
In mijn eigen verhaal.
Er komt vast weer een mooi moment om het nog meer te gaan delen en dat we er dieper op ingaan.
Ja. Ja. En dat is ook mijn stukje. Ik zal het zelf ook nog meer willen delen. Ja. Mensen die dat willen horen of ik wil graag mijn verhaal vertellen.
Ja. Ja. Bij deze, dankjewel.
Heel graag.
Ik ga je een knuffel geven.
Top. Kom maar op.
Dank jullie wel voor het luisteren naar deze intense podcast. Vast ook voor jullie een rollercoaster van emoties en gedachten. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende aflevering. But I know I'm gonna change that tune.